Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 28, het zesde vers. Matteüs 28, vers 6b, daar spreekt het woord van de Heere aldus: Hij is opgestaan. Tot zover. Geliefde gemeente, wij mogen elkaar elke zondag, elke eerste dag van de week, hartelijk welkom toeroepen. Maar toch ook wel in zonderheid op de gedenkdag die wij met het paasfeest vieren. De Heere is waarlijk opgestaan. Eigenlijk is iedere zondag een gedachtenis van de opstanding ook van de Heere Jezus Christus. Maar met het paasfeest staan wij in zonderheid daarbij stil. Dat woordje opgestaan, Hij is opgestaan, dat speelt eigenlijk door heel de geschiedenis heen, van het begin tot het einde toe. Ten slotte mondt het in het midden van de geschiedenis uit en krijgt zijn volkomen vervulling in de opstanding van de Heere Jezus Christus. Daar moet het heen. En alle andere opstandingen, oplevingen, uitreddingen, ze zijn eigenlijk allemaal gefundeerd, gegrond in zijn opstanding uit de doden. Dat is wonderbaar. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Maar we hebben van vele getuigen het duidelijk getuigenis. Zij die hem hebben ontmoet nadat hij van de doden is opgewekt. Zij hebben het ons overgeleverd, elk op hun eigen wijze, door de Heilige Geest geïnspireerd. Maar het is zeker, het is werkelijkheid. Het is een heilsfeit en tegelijkertijd heeft dat heilsfeit plaatsgevonden hier in deze geschiedenis, in onze historie. Ik zei al, het is vol in de Bijbel van opstanding. En dan moet u die lijn trachten zo te zien. Kijk, ons leven is door de zonde getekend door de ondergang. Het boek Genesis geeft er al getuigenis van dat wij van de boom der kennis des goeds en des kwaads hebben gegeten en dat wij verdreven zijn uit het paradijs en dat wij nu moeten sterven. En het boek Genesis is daar ook vol van. Als je al die lange lijsten leest van mensen die geleefd hebben, maar die ook gestorven zijn, en dan dat altijd terugkerende, en hij stierf, en hij stierf, of hij werd verzameld tot zijn vaderen, ondergang. Maar nu weten wij dat de Heere God die opstanding, hij is opgestaan, dat voor de Heere Jezus Christus opstond uit de doden, stond God al op met gunstige gedachten. Van de eeuwigheid waar geen begin aan is, heeft de Heere God in zijn eeuwige liefde en ontferming de opstanding dwars door de ondergang heen vastgesteld. Dat merk je terstond na de zondeval. Dat merk je in de benauwdheid van het oordeel van God in de zondvloed over deze aarde. Hoe benauwd was het er alles bij en toch dwars door het oordeel heen, daar op die kolkende en bruisende oceaan die de aarde bedekte, daar was de ark, daar was leven, daar waren mensen en dieren, daar werd de belofte bewaard dat de Heere bewaart en dat hij zal staan en dat hij met gunstige gedachten zal gedenken aan zijn verbond. Ze zijn eruit gekomen. Ze hebben de vernieuwde aarde hebben ze aanschouwd. Ze hebben de Heere offer gebracht En de rook van het offer steeg op tot een lieflijke reuk in de neusgaten van de Heere. Het hele woord van God is vol van ondergang. Denk aan Israël in Egypte. Denk hoe ze daar in slavernij en dienstbaarheid gevangen zaten. Zie hoe ze daar als slaven van de farao, als was hij de duivel zelf, de dood in werden gejaagd. Want dat was zijn bedoeling. En de bedoeling van de Satan was om de opstanding te voorkomen. En om het volk in de ondergang te laten verzinken. En dan, hoe lang heeft het geduurd? Weet voorzeker dat uw zaad vreemdeling zal zijn in een vreemd land. En zij zullen hem verdrukken. 400 jaren heeft het geduurd. Mijn God, mag je wel zeggen, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ze zullen toch vergaan in alle smart en rouw van alle aanvechtingen die gericht zijn op dat volk, maar eigenlijk op die belofte, op die Christus. Toen hoorde de Heere hun geschreeuw, en hij zag hun ellende aan, en hij stond wederop met gunstige gedachten, denkende aan de eed die hij aan Abraham gezworen had, denkende aan het verbond dat van geen wankelen weet. En hij zond Mozes zijn dienstknecht tot dat verdrukte volk. Hij liet ze boodschappen. Hij, de opstanding uit deze dood, deze slavendood. En ondanks alle tegenwerking, en ondanks het feit dat het volk niet mee gaf. Wij geven niet mee. Daarom zijn we zo zwaar. Daarom zijn we zo diep gevallen. Wij geven niet mee. Maar ondanks dat heeft de Heere dat opstandingslicht doen schijnen over dat volk. En ze zijn uitgetrokken. En ze zijn doorgetrokken. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En door al hun reizen heen, door al hun murmureringen, hun afwijkingen heen, telkens weer deed de Heer ze opstaan. Omdat hij opgestaan was van eeuwigheid met gunstige gedachten. Zie ze hoe benauwd en hoe ellendig in hun eigen land laten. Ze hebben het er zo droevig afgebracht, dat de Heere ze verstrooid heeft onder de volkeren van de aarde. En dat zij verloren waren na menselijke maatstaven. En dat de Heere God in zijn toren, zijn boosheid, zulke woorden spreekt alsof het voor eeuwig afgelopen zou zijn. Daar zag het ook naar uit. En dan opeens die stemmen van God. Maak u op, word verlicht. Dat kun je ook zo lezen. Sta op, word verlicht, want uw heil komt. Weer die boodschap om Sion's wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalem's wil zal ik niet stil zijn. Want hij zal leven, de beloofde aan de vaderen, die uit het zaad van Abraham, Isaac en Jacob geboren is. Hij zal leven en men zal hem het goud van Sheba geven. Men zal geduriglijk voor hem bidden. Ze zijn er doorheen gekomen. Ze zijn teruggekomen. Ze zijn teruggebracht door de Heere God. Het was als een opstanding uit de dood. Zo kwamen ze tevoorschijn, dat gehavende, dat geplukte en dat berooide volk. En Jeruzalem mocht herbouwd worden, en de tempel mocht weer worden ingewijd. Zo zie je enkele dingen uit het geheel van die ondergangsgeschiedenis van mensen, hoe God het opstandingslicht liet schijnen in de meest duistere nacht. Ze zijn toch wel gestorven? Ja, ze zijn gestorven. Op enkele na die de dood hebben over mogen slaan, zoals een Henoch en een Elia. Maar zij konden de dood niet overwinnen. Nee, ze zijn wel gestorven. Voorgeslachten gingen heen, kwijnden vaak heen, en anderen bloeiden op hun graf. Maar hoeveel duizenden zijn heen gegaan, tienduizenden en nog veel meer, met het licht van de hoop in hun hart. Op uw zaligheid wachten ik, Heere. Gij zult mijn ziel opnemen in heerlijkheid. Hoeveel klanken zijn er in die harten geweest door Gods geest? Ik zal niet sterven, maar leven. Ze zijn al gestorven. Zo voor het zichtbare zijn ze begraven en verzameld, net als Abraham, Isaac en Jacob, tot hun vaderen. Maar telkens gloort het licht van de hoop. Telkens is daar, ik zal zijn lof, zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat was het leven van de hoop, de verwachting op God, die de doden levend roept. Maar Jesaja van getuigt, uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Maak op en juich, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerken. En zie, tenslotte, paasfeest. De Heere Christus, de Zoon van David, voor zover het vlees aangaat, de Zoon des mensen en de Zoon van God in één persoon. Maar die zijn goddelijke heerlijkheid heeft verlaten en zijn goddelijke natuur heeft verborgen in de zwakheid van zijn menselijke natuur, hij, de Zoon des mensen, is gestorven. Niet ontslapen, maar gestorven. Dat wil zeggen, hij is echt gestorven. Van de kerk wordt gezegd, zij zijn ontslapen, omdat zij hun hoofd te slapen leggen. Maar hij is in de arbeid van zijn ziel, en daarom hij is gestorven. Het is afgelopen, denken de mensen. Maar dat dachten de heidenen vroeger ook zo vaak. Het is afgelopen. Ze komen er nooit meer bovenop. En wij zouden er ook niet bovenop komen. Wij zouden werkelijk de ellendigste zijn van alle mensen als onze hoop gericht zou zijn op een of andere tovenaar of wonderdokter. Want in die zin zijn toch de wonderen de wereld uit. Maar de hoop op de levende God, die is het alleen die ons het licht in onze ogen en in onze harten geeft. Hij is dood, hij is gestorven. We zijn van hem af, hebben de mensen gedacht. Niet allemaal. Er zijn ook zielsbedroefde mensen. Er zijn mensen die zeggen, waar is onze hoop en waar is onze moed gebleven? We vergaan in onze rouw. Deze mensen, die zagen ten deel. Ze hadden iets van zijn heerlijkheid gezien, van zijn beminnelijkheid. Ze hadden zijn woorden gehoord en in het hart mogen sluiten door de Heilige Geest. Ze hadden zelfs beleden dat hij de Christus, de Messias, de gezalfde van God was. Maar zij konden hem niet volgen in de ondergang, want zij zouden als het ware een opgang willen maken
zonder ondergang. Zij konden niet beseffen dat de Christus dat alles moest lijden om onze zonde, omdat onze schuld zo onnoemelijk groot en zwaar is. Dat zagen ze niet. Ach, hoe blind waren zij in dat opzicht. Maar ook, hoe blind zijn wij. Hoe blind zijn wij. Voor die priesterlijke bediening van de Heer Jezus Christus. Dat hij nou het lam is dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat hij zo dierbaar is, juist in zijn ontlediging, in zijn overgave tot in de dood. Dat hij daarin nou zo gepast, zo noodzakelijk, zo voldoende is, zo begerenswaardig. Dat weten ze niet. Zij hebben het licht van de opstanding niet kunnen ontsteken. Dat is niet zo mooi, nee. Dat is zeker niet mooi, dat is ergens schuld. Want telkens wordt er aan herinnerd, de liefhebbers, de vrouwen, de discipelen, telkens worden ze er aan herinnerd, gelijk hij gezegd heeft. Gelijk hij gezegd heeft. De opstanding door de ondergang heen is geen nieuwigheid. Het is door het ganse woord God heen vermeld. Het is ook als het ware voor afgeschaduwd in de opstandingen uit zo'n menige benauwdheid en uit zo'n grote noden. Daarom is er dat stille onderwijs gelijk hij gezegd heeft. Ze wisten het wel, dat kan niet anders. Ze moeten het gehoord hebben, maar ze hebben het niet kunnen toepassen. Ze hebben er geen gebruik van kunnen maken. Kijk, laten we het vergelijken met nu. Het is vandaag paasfeest. Het is vandaag paasfeest in het licht van hij zal leven. Gelooft gij de Heere God, de God Israël, die alleen wonderen doet. Dat is waar. De Heere Jezus Christus is opgestaan. Maar, mogen wij daar nou ook waarachtig verblijf mee worden. Je kunt toch niet zeggen, nou, ik ga eens even paasfeest vieren. Ik ga eens even blij worden. Ik ga eens even dit, ik ga eens even dat. Dat kun je niet. Dat merk je. Je kan wel heel slaperig zijn. Je kan wel heel moe. Je kan wel heel laat de klok pas een uur vooruit hebben gezet. En allerlei dingen meer. Alles staat ons in de weg. Dan kun je toch geen paasfeest gaan vieren? Nee, het is wel erg. Zo geesteloos zijn wij nou, dat wij dat niet kunnen. Het is zo. Maar wat hebben we nou nodig? Wat hebben we nou nodig? Dat hij paasfeest is en wordt en geeft. Dat hij ons niet verlaat. Dat hij ons op deze morgen of op deze dag of morgen of overmorgen, dat doet er even niet toe. Maar dat hij zegt, ik ben. In zijn woord, in zijn heilige evangelie. Dat we de boodschap zo horen mogen, dat we echt blij naar huis gaan. En dat we verblijf mogen eten. En drinken. En vrolijk zijn. Dat we er iets aan hebben. Alles aan hebben. Dat hij is opgestaan. Dus kijk, er is een groot verschil. Wij leven daarna. Wij staan achter de opstanding in die zin. Alleen, in dat opzicht zou je wel kunnen vergelijken. Wij zijn niet beter. Wij zijn niet wijzer. Wij zijn niet geloviger van onszelf dan deze mens, wier moed is ingezonken. Alles is er ook op tegen. De Joden zijn er zelf op tegen. Dat is dat opstandingsvolk, die zo vaak zijn opgewekt uit de doden als dorre doodsbeenderen. Ze Ze zijn er ook op tegen. Tenminste, een groot deel. Gelukkig niet allemaal. Maar dan zijn daar nog de wereldlijke machten. De soldaten die daar de wacht houden. Die staan daar voor het graf dat verzegeld is, waar de grote steen voor ligt. Er zijn wat vrouwen die zijn onderweg om eens te kijken hoe het er allemaal bij ligt. Die zelf hebben meegenomen in specerijen. Vrijdag is het allemaal zo snel gegaan. En op de Sabbat hebben ze gerust naar het gebod. Als je het alles zo ziet, daar wordt er een wakker. Daar keert iemand zich nog eens een keer om. Paasfeest. Ja, gewoon paasfeest zou je zeggen. Maar wat is er nou eigenlijk veranderd? Waar is hij? En dan opeens begint, voordat die vrouwen bij het graf zijn, de aarde te beven. Net alsof de aarde in barensnood is. Of zou je het moeten zien als een rilling van blijdschap. Als een geboortedag. Als iets dat de aarde het haast niet verwerken kan, wat er nu gebeurt. Er komt een grote aardbeving. Een engel van de Heere komt eraan. Die daalt uit de hemel. En die wentelt de steen af van de deur en zat op dezelfde. Vreemd. We lezen verder niet. Ik heb altijd verklaard, en ik zeg niet dat dat onjuist is, maar ik heb altijd verklaard dat die engel, die zei, dat is een gedienstige geest. Uitgezonden om dergene wil die de zaligheid zullen beërven, ook uitgezonden om de koning van de kerk te begroeten. Maar, als het zo lezen, daar wil ik nu toch even de nadruk op leggen. Als het zo lezen, je komt die gedachte wel meer tegen bij sommige oude kerkvaders, maar dan kun je niet lezen dat de Heer Jezus nog in het graf was toen de engel kwam. Je kunt eigenlijk niet lezen dat die engel als een soort geleider met een buiging voor hem begroet. Dat kun je niet lezen. Je kan wel denken, zo zal het gegaan zijn. Maar het staat er eigenlijk niet. Ik zeg niet dat het niet zou kunnen, anders had ik het zo nooit mogen verklaren. Hij is opgestaan door zijn eigen goddelijke kracht en de Vader heeft hem opgeroepen, opgewekt uit de doden. En dat een engel voor hem de steen weg zou wentelen, dat kan heel goed, dat is niet tegen de schrift. Men zou hem zegenen, men zou hem dienen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar, hij is opgestaan, als we dat nou eens even benadrukken. Dan is die engel bij dat graf er eigenlijk hoofdzakelijk om ons. Dan is die engel bij het graf niet om de Heere Jezus te begeleiden. Niet om de Heere Jezus eruit te laten. Maar dan is die engel bij het graf om op die steen gezeten ons te zeggen, hij is hier niet. Hij is hier niet. Dan valt de volle nadruk daarop. Eén graf. Hiel David zoon omkneld. Hij overwon de sterke held. Dan heeft de aarde hem los moeten laten. Dan is hij door geen steen en door geen rotsgraf in te sluiten. Dan gelden voor hem niet meer de wetten die voor ons gelden. Maar dan kan hij uittreden al liggen er 1000 stenen voor de mond van het graf gewendeld. In dat licht gezien is die gedachte nog groter. Zo ontzagwekkend, dat als de engel komt om de steen af te wekken, de engel heeft het ook niet gezien. En de engelen die straks aan het hoofd- en voeteneind zitten, die zitten alleen maar als getuigenis voor die arme vrouwen, die de boodschap moeten doorgeven. Maar dan is het feit van de opstanding van Jezus Christus is zo groot, dat, ach, die steen, ach, dat graf. Oh, en zo mag je alles invullen wat je wil. Ze zijn van geen betekenis meer. Want de Vader heeft hem uitermate verheerlijkt en hem een naam gegeven, boven alle naam, opdat in zijn naam zich zou buigen wat in de hemel en op de aarde is. Wonderbaar. Daar is een engel, die daalt neer uit de hemel. Hij wendt op de steen af, maar er komt niemand naar buiten. Er komt niemand naar buiten. Niemand treedt er naar buiten. Het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Het graf is leeg. Jezus Christus heeft overwonnen. Hij, die zo wonderlijk verheerlijkt is, o, hij kan zich verbergen dat geen wachter hem ziet. Hij kan zich verbergen dat geen soldaat vat op hem heeft. Ach, het gaat alles, maar dan ook alles te boven. Die sneeuwwitte engel, met dat glanzend gezicht, die gaat zo op de steen zitten, alsof het maar een lachertje is, die hele steen. Die steen is niet iets om bang voor te zijn. Die steen is niet iets om bezorgd over te zijn. Die steen, die wordt zo omgetoverd tot een troon, waar een hemelse troongeest op zit, met een feestgewaad aan. Alsof hij daar triomfantelijk zit, zoals David eenmaal stond op die grote reus Goliath. Zo zit die engel daar op de steen. En de wachters? De wachters schrikken zich bijna dood. Ze werden als dood. Als dood. Ze slaan pal achterover van schrik. Dat is dan nog maar een engel, een gedienstige geest. Ze kunnen, oh, wat betekent alles? Wat betekent alles? Wat betekent 1 miljoen soldaten? Wat betekenen 1000 atoombommen? Wat betekent alles, vergeleken bij de hemelse heerlijkheid en de hemelse heerschade? Wat betekent een kist, een graf, een steen? Wat betekent dat? Wat betekent het woede van de volken die zeggen, laat ons zijn banden breken en zijn touwen van ons werpen? Wat betekent dat allemaal? Voor ons kan het veel betekenen. Ik wil dat niet onderschatten. Maar hier krijgen wij een ogendoorkijkje op de hemelse mogelijkheden. De engel, die glanzende, blijde engel, die komt. Geen 12 legioen, een engel. En ze worden allemaal als te dood voor die engel. Ja. En ze werden als doden. En wij weten, ze zijn op de vlucht geslagen. Op de vlucht. Waarvoor? Voor de engel. De vrouwen, die hoeven niet bang te zijn. Want er staat, vrezen jullie niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Wat moeten die vrouwen verwonderd en verbaasd zijn geworden. Je hoeft niet bang te zijn. Soldaten wel, die mogen bang zijn. Pilatus ook. En Herodes. En alle die hem haten. Die hebben wel reden om bang te zijn. Al die dreunende soldatenlaarzen. Die moeten er rekening mee houden dat ze in het bloed en in het vuur gewenteld worden met kleren en al. Om verbrand te worden. Zo zal het gaan. Zoals op de dag van Midian. Alle machten, heerschappij, alle geest die niet beleidt dat Jezus is de Christus, heeft reden om bang te zijn en om bang te worden. Hun rijk houdt geen stand, absoluut niet. En alle wereldbeheersers en wereldmachtigen mogen wel beven als ze niet buigen voor deze koning der koningen. Want één engeltje is al genoeg. En ze moeten veldvluchtig lijken. Er blijft niets van over. Maar nou zegt de Heer, door zijn engel, die hemelse boodschapper, wees niet bang. Al ben je dan nog zo bevreesd. Al zie je er niet doorheen. Al weet je er geen raad mee, met dat lege graf en met die steen waar een engel op zit. Wees toch niet bang. Waarom niet? Omdat gij Jezus zoekt. En in dat woordje dat gij zoekt, Jezus, daar zit iets in wat u en mij ook aangaat. Want Jezus is zaligmaker. Dat betekent ruimtemaker. Dat betekent dat allen die in welke weg dan ook, in welke omstandigheden dan ook, er niet uit kunnen komen, die hebben een redder nodig. Een zaligmaker. Alle die voor zichzelf niet kunnen instaan. Alle die misschien van verre zijn dierbaar woord hebben gehoord. En die hebben gezegd, daarin is al mijn hoop en mijn lust, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren, want ik ben maar een heilloos schepsel. Juist, dat zoeken van de Heer Jezus is geen blijk van onze rijkdom. Dat wij zeggen, ik ben een zoeker, ik ben dit. Nee, hier worden de armen, ja de allerarmste, te bedoelen, die in zichzelf niet anders vinden dan de dood. Die in zichzelf geen leven vinden, maar enkel dwaasheid, leegheid, zondigheid, die niet kunnen sterven en God ontmoeten, die niet kunnen leven en God ontmoeten. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Daar is op de achtergrond een man met een benauwd hart, want hij heeft tot 3 maal gezegd, ik ken deze mens niet. En hij heeft zichzelf vervloekt. God mag hem in de hel gooien. Hoe zou die het maken? Er is een ander die bijna in de wanhoop verzonken is. Ene Thomas, een tweeling, die geen uitkomst meer ziet, die het altijd wel had gedacht. Het loopt uit op de ondergang. die vergat dat het om de opstanding gaat. Altijd, toen, maar ook nu. Hoezo zou je ze kunnen uittekenen, al die mensen? De een nogal dieper in de put dan de ander. De een is naar zijn eigen huis gegaan, de ander zit met een groepje bij elkaar in een huis. Het is Sabbat geweest. Het is Paas geweest. De derde dag. Maar die derde dag is verborgen voor hun ogen. Dat het de dag is waarop hij weer levend zal maken. De derde dag waarop de walvis of het grote zeemonster het niet langer kan houden. En Jona op het droge terechtkomt. O, het is voor hun ogen verborgen. Maar kijk. Dat vind ik nou het blijde van de boodschap. Ik hoef geen paasfeest meer te maken. En u hoeft geen paasfeest meer te maken. U kunt het ook niet. Maar daar zit een boodschapper op de steen van het graf. Daar is Gods dierbaar getuigenis. Daar wordt de boodschap doorgegeven. Vrees gij lieden niet. En wat wij nu niet kunnen. En wat we ook niet behoeven te doen. Dat doet hij zelf. Hij maakt het hart blij. Hij geeft de hoop en het geloof dat door de liefde werkt. Al komt er misschien vandaag voor ons geen stem uit de hemel vallen. Dit is zijn stem. Al gebeurt er naar uw bevatting niets bijzonders. Maar dat in dit bijzondere wat hier staat. Onze niet bijzondere dag, ons niet bijzondere leven, begrepen is, opgenomen is, voor eeuwig, niet zinloos, niet uitzichtloos, maar met een levend perspectief, de zon gaat toch op. En het is een goede dag en het zal een goede dag worden. Hij is hier niet zeggen, want hij is opgestaan. Het hoge woord is eruit. Hij is opgestaan. Hij heeft gezegd. Ja, hij heeft het gezegd. Ja, de Heer heeft alles gezegd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, als ik steeds opmerkend waar geweest. Maar ik ben niet opmerkend geweest. Ik ben een stofmens. En als stofmens zit ik vol twijfel. En als stofmens zie ik alleen maar het einde, de dood, de ondergang, het stof, dat tot stof leert. Als zo'n nietig mensenkind kan ik er niet bovenuit komen, want een klein pijntje maakt me al radeloos. En hier en daar een gevoeltje bezorgt me al angsten van de dood. Waar ben ik? Ik moet dan ook niet bij mijzelf zijn om troost te halen. Ik moet die troost ook niet halen in, ik weet dat gij zoekt. Nee, daar kan ik het ook niet in halen. Ik kan nergens troost halen. Maar de boodschap komt en zegt, hij is opgestaan. Hij. De verwonden. De verbrijzelde. De van God geplaagde en verdrukte. De door de aarde uitgespreid. buurde, de door de hemel afgewezene, die dode middelaar, die daar met bloed en vuil bedekt aan het kruis hing, die in honderden, nou misschien overdreven, maar in meters lange winstelen is gewikkeld, inderdaad om hem toch voor de Sabbat in het graf te hebben. Dan is waar een nieuw graf van Jozef van Arimathea voor hemzelf bedoeld, maar voor Jezus bestemd. Hij staat er. Hij is opgestaan. Opeens krijgen die vrouwen dat beeld voor ogen van hun middelaar. Het laatste wat ze gezien hebben. Je mag naar een dode kijken, het is waar. Vandaag nog, dat mag. Het moet niet. Als je maar kijkt in het allerheiligst geloof. Dan mag je wel even kijken als er een geliefde van je gestorven is. Dan mag je kijken en zeggen, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Maar je moet er niet anders naar kijken. Zij konden niet verder komen van wat ze het laatst hadden gezien. Die dood, die stille, Heer Jezus Christus, dat hart, dat bloed, die tekenen, die gebroken ogen, die stille mond. Verder ging het niet. Maar dan is er ook inderdaad geen reden tot hoop. Er staat toch hoop op God. Wij kunnen niet op mensen hopen, op niemand. Daarom, als dat je enige wetenschap is, hoe je vader, je moeder, je kind eruit zag op het doodbed of in de doodkist, dan is het alleen maar triest. Dan is het alleen maar triest. Als we dat meedragen, altijd doen. Nee. Zo is het hier in veel aangrijpender zin. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan in goddelijke kracht. Dat betekent, de eeuwige dood, de verdoeming, heeft het verloren. De eeuwige duisternis die wij hadden verdiend, is door Jezus Christus opgelicht. Het is het vaststaande feit en de goddelijke verzekering. Het is gered. Het is gered. Wat is gered? De eer van de Vader, het leven van zondaren, die gans verloren waren. Het is gered. De dood is het einde niet. De Rode Zee is het einde niet. De doodsjordaan is het einde niet. Nee. Hij is de bevrijder. Hij is opgestaan. De eeuwige dood, waarin wij eeuwig hadden moeten verzinken, is opgeheven. Is door hem weggedragen. Anders zou hij niet zijn opgestaan. Hij is overgeleverd om onze zonden. Op een weg ter onze rechtvaardigmaking. Hij is opgestaan. Eeuwige dood. Weg. In zijn zeer bitter lijden ondergaan. De geestelijke dood. Dat we daar maar zouden blijven liggen in onze dood. Dat we daar maar zouden blijven liggen vervreemd van God in dat grond donkere nacht opgeheven. De geestelijke dood is opgeheven. Die geestelijke dood, dat doorgesneden zijn van die gemeenschap met de Vader, met God opgeven. De ziel is weer in hem, het leven is in hem gebracht. En als mens, waarachtig, rechtvaardig mens en middelaar, is daar die geestelijke gemeenschap met de Vader, die opvaart. Ik vaar op tot mijn God en uw God. De geestelijke dood is overwonnen. En geliefden in de Heere Christus, o dat gij en ik het gelovig mogen omhelzen. U heeft hij mede levend gemaakt. Daar gij dood waart in de misdaden en in de zonde en in de vooruit het leven. U heeft hij dus mede levend gemaakt. En dat niet alleen, maar er staat nog meer. Door wiens kracht wij zoeken, niet uit onszelf. Door wiens kracht wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. O, de geestelijke dood, wat wij er ook nog mee te kampen hebben, maar hij is vernietigd. Hij is overwonnen. Daarom, ik kan u en ik mag u geen opdracht geven om uw geestelijke dood uit te schakelen en te overwinnen en om in de gemeenschap met God te treden. Dat zou een onmogelijke opgave zijn. Maar ik mag u, die uw geestelijke nood en dood gewaar wordt, die zegt, hier staat zo'n paadloos mens, u mag ik toeroepen, stil. Dat moet u niet meer zeggen. Ik ben een paadloos mens. Want hij is opgestaan. Uw geestelijke dood, wat u er ook nog mee te kampen heeft, is overwonnen. Hij heeft u opgewekt. Met hem al uw misdaden u vergeven. En als het er hard van langs gaat, dat ze u in uw hart beschuldigen, al die beschuldigers, en zeggen, dooie hond die je bent, geesteloos schepsel dat je bent, kijk dan eens naar jezelf. Waar is dan jouw leven? Je bent uit de aarde aard. Je bent maar een wereldmens. Wat ben jij nou? Zeg dan, hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Ik mag niet te raden gaan met vlees en bloed. Ik hoef niet te raden gaan met mijn geestelijke dood. Maar ik mag horen, hij is opgestaan. Dan word je ook weer blij. Dan wordt een geesteloos mens blij gemaakt. Dat is dat wonderlijke van het avondmaalformulier in de oefening, dat toch zo'n blijdschap kan geven. Niet dat wij uit onszelf of in onszelf zo volmaakt zijn of volkomen, maar wij beleiden dat wij midden in de dood liggen en dat wij de zaligheid buiten onszelf in de Heer Jezus zoeken. Dat geeft blijdschap weer. Dan wordt de meest geesteloze, geestelijk dode mens, die wordt daar nou door opgewekt. Hij is opgestaan, dus niet met je eigen te raden gaan. Niet met vlees en bloed dat het koninkrijk God niet kan beërven. Niet met alles wat je hart het deert, want daar kun je het niet vinden. Hij is opgestaan. Ten slotte, onze lichamelijke dood. Laten we maar niet zeggen natuurlijke dood, want dood is niet zo natuurlijk. Tenminste, ik vind het niet natuurlijk. Je hebt mensen die zeggen van wel, die zeggen, ja, dus de dood is natuurlijk. Anders zou je hier mannetje aan mannetje staan op de aarde. Toch hebben wij allemaal iets van leven. Leven. We accepteren het ergens. We kunnen het eigenlijk niet accepteren, bedoel ik. Als nou dan heel de wereld, maar als jouw vrouw maar blijft leven, of als jouw man maar blijft leven, als jouw kind maar blijft leven. En al ben je dan oud, maar als ik dan maar mijn verstand mag behouden. En al ben je dan ziek, maar als ik dan maar niet zo pijn heb. Dus je kunt het wel natuurlijk noemen, maar het is niet zo natuurlijk. De dood is er om de zonde. Maar nou zegt Jezus Christus, ik ben de opstanding en het leven. Hij heeft de lichamelijke dood overwonnen. Nog nooit is het gebeurd. Ik heb aangehaald Henoch, Elia, er zijn de meerdere, maar die hebben de dood niet overwonnen. Die mochten een stukje overslaan, zou je zeggen. Maar de dood overwonnen, dat heeft alleen Jezus Christus. Onze borg en zaligmaker. Echt overwonnen. Hij is ook door zijn eigen kracht, is hij opeens. Letterlijk, dat is niet figuurlijk, letterlijk is hij overeind gekomen van die uitgehakte nis, waar ze hem voorzichtig hebben neergelegd. Letterlijk. En net als bij Simson de touwen, de binders, die zijn zo van hem afgevallen. En hij is uitgetreden. Hij is naar buiten gegaan. Dat is echt gebeurd. Nou dan. Als je dan tegen de lichamelijke dood opziet, dat kan wel eens tegenvallen. Dat kan ik niet begrijpen. Wie ziet er niet tegenop? Wie ziet er niet tegenop? Je hebt mensen, het waren niet direct misschien gelovige mensen. Ik geloof dat Perron het ergens zegt in een van zijn gedichten. Dood zijn is niks, maar doodgaan is alles. Ja? Ja, toch, nee. Die kan mooi niet denken, hoor. Die kan mooi niet denken. Hij is opgestaan. Oh, ik hoop als wij mogen sterven. Dat we sterven met de hoop in ons hart. Met de levende verwachting, niet ik kom mijn graf wel weer uit, maar hij is opgestaan, hij zal me eruit halen. Zoals hij altijd gedaan heeft, van het begin af heeft hij de mens uit het graf, uit de zee, uit de dood, uit het verdriet, uit de ellende uitgehaald. Al duurde het honderden jaren, al was er geen hoop meer. Juist als er geen hoop meer was, toen is hij gekomen en hij heeft gezegd, leef, ja, leef. Dat hoop ik, dat we zo mogen sterven. Als we nog enige gedachten hebben, dat we dan zeggen, gelukkig, de dood ligt achter mij. Gelukkig, de dood ligt op Golgotha. En in de hof van Jozef van Arimathea heeft hij mij los moeten laten. Want hij is opgestaan. En als hij opgestaan is, en hij is waarachtig opgestaan, dan moet je het aan hem over durven laten. Want dan ben ik mijn leven. Hij zijt de grote pottenbakker. Hij heeft macht gekregen van de Vader. Een poosje in het graf. Een poosje in het stof wederkeren. Ach. Daar moeten we het niet zoeken. Daar moeten we ook maar niet te lang over denken. Wij moeten eerder denken aan wat hij heeft gezegd. Ik leef en gij zult leven. Ontwijfelbaar was het. Hij is opgestaan. De volle dood heeft het afgelegd. In dat volle lijden van de Heer Jezus Christus. Maar ook in zijn opstanding uit de dood. Mogen we elkaar dan niet van harte toeroepen op deze dag. De ouden en de jongen, de blijen en de bedroefden, de kreupelen, de hinkenden en de snelwandelaar, mogen elkaar niet van harte toeroepen. Hij zal leven. De Heere is waarlijk opgestaan. Amen.